We hebben de Johannesbrief afgerond, de vorige keer, de eerste Johannesbrief. En vanavond wil ik nog met u verder gaan met de tweede Johannesbrief. Een heel klein, je zou kunnen zeggen, een briefkaartje van één hoofdstuk. De tweede Johannesbrief. En daarvan wil ik graag met u lezen vers 1 tot en met 6. 1 tot en met 6 van de tweede brief van Johannes. Net voor het boek Openbaring. Oké. Goed. De tweede Johannesbrief. De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid lief heb. En niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen, om den waarheid der waarheid wil, die in ons blijft en met ons, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God de Vader en van Jezus Christus, de Zoon des Vaders, in waarheid en liefde. Het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen. En nu vraag ik u, vrouwen, niet alsof ik u een nieuw gebod zou schrijven, maar hetgeen wij van de beginnen gehad hebben, dat wij elkander lief hebben. En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van de beginnen gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen. Tot zover dit gedeelte. We hebben hier deze twee brieven, de tweede brief en de derde brief van Johannes. De tweede brief van Johannes is aan de uitverkoren vrouw geschreven en haar kinderen. En de derde brief van Johannes is aan de geliefde Gaius geschreven. Je zou kunnen zeggen een vrouw en een man. Het zijn hele persoonlijke brieven. Deze twee brieven worden ook wel eens de tweelingbrieven genoemd. Ze horen eigenlijk bij elkaar. Men vraagt zich wel eens af, wie zou nou toch die uitverkoren vrouw geweest zijn? De oudste aan de uitverkoren vrouw. Nou, in ieder geval, als het begint deze brief met de oudste. In deze brief kunt u namelijk niet de naam Johannes terugvinden. En toch zegt iedereen dat deze brief door Johannes geschreven is. Nou, als u met mij de eerste brief doorgenomen hebt, die vijf hoofdstukken, en je leest deze brief erachteraan, dan denk je van, nou, dat moet wel van dezelfde schrijver zijn. Dezelfde thematiek komt terug, in waarheid wandelen, liefhebben. En het kan niet anders dan dat deze brief door Johannes geschreven is. En als hij zich daar noemt de oudste, dan ja, kun je inderdaad ook wel zeggen, hij was ook de oudste. Deze brief is geschreven aan het einde van de eerste eeuw. Nou, we weten dat Christus 33 na Christus werkte, de heer Jezus, onder de mensen. Toen was Johannes vrij jong. Hij was een van de jongere apostelen. Dat lees je bijvoorbeeld toen ze naar het graf renden. De apostel, die was wat jonger en die liep Petrus vooruit op weg naar het graf. Die was wat jonger, die was wat vitaler. Maar als je het dan hebt over het einde van die eerste eeuw, dan heb je het wel over zo'n 70 jaar later. Dus Johannes is hier inderdaad de oudste. De oudste levende getuige, de oudste apostel die nog in leven was. Hij was de enige overgebleven apostel, de oudste. En inderdaad zou je dat woord ook zo kunnen noemen, de oudere. Er wordt een woord gebruikt, presbyteros. En dat zou je kunnen zeggen, de voorstaande, de leider. Johannes, de oudste. Er was er maar één van, dat was Johannes. Maar die vrouw, er wordt hier geschreven aan de uitverkoren vrouw. Wie zou die vrouw zijn? Nou, er zijn heel wat gedachten over. Sommigen zeggen, dat moet wel de moeder van de Heer Jezus zijn, Maria, de uitverkoren vrouw. En ik heb onder hen enkele gevonden, enige gevonden onder haar kinderen die in de waarheid wandelen, of de waarheid liefhebben. Dat zouden dan Judas zijn, die een brief geschreven heeft in de Bijbel. En Jacobus, die heeft ook een brief geschreven. Dat zijn twee halfbroers van de Heer Jezus. En eigenlijk wordt deze leer niet zo aangehangen. Men denkt niet dat dit de moeder van de Heer Jezus, Maria. Men vermoedt zelfs, maar dat is niet helemaal zeker, men vermoedt zelfs dat hier niet een persoon bedoeld wordt. Niet een vrouw, niet een individu, maar dat met de vrouw, en met name omdat er voorstaat de uitverkoren vrouw, en haar kinderen, dat hier waarschijnlijk eigenlijk de gemeente mee bedoeld wordt. Met name ook omdat Johannes zich heel vaak richt ook tot de gemeente in Efeze. En als je kijkt hoe de gemeente van Efeze aangeschreven wordt, bijvoorbeeld in, als je kijkt naar Efeze hoofdstuk 1, Efeze hoofdstuk 1 vers 3, daar schrijft Paulus aan deze gemeente. Johannes heeft ook een kleine brief aan deze gemeente geschreven in het boek Openbaring en is daar ook oudste geweest in de gemeente van Efeze. Staat in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En daar begint hij eigenlijk mee, de uitverkoren gemeente. En voor het woordje uitverkoren, aan de oudste aan de uitverkoren, de uitverkorene staat er zelfs ook in verschillende vertalingen, de uitverkorene, daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat wij kennen, misschien heeft u er wel eens wat van gehoord, uitverkorene, het woordje ecclesia. Misschien wel eens het woordje ecclesia gehoord. Dat wordt ook gebruikt voor gemeente. Eruit geroepen. Een uitgeroepen groep. En dat is eigenlijk de gemeente. Dus het een mag, het ander kan ook. Ik neig ertoe dat het hier gaat om een gemeente die aangeschreven wordt. Als en genoemd wordt de uitverkoren vrouw met haar kinderen. En dat zijn ook haar leden, de leden van de gemeente van Jezus Christus. En daarom wordt ook de nadruk er zo op gelegd in het tweede vers dat God de Vader genoemd wordt. Nou, als God de Vader genoemd wordt, dan is er ook sprake van kinderen. De kinderen. In deze brief heb je ook een woord wat steeds weer terugkomt, dat is de waarheid. En er staat in vers 1, daar wordt gesproken over de waarheid liefhebben. Zie je het staan? Als we weer teruggaan even naar de tweede Johannesbrief, daar staat in het eerste vers, haar kinderen die ik in waarheid liefheb. Nou, in waarheid liefhebben, dat betekent geen schijnliefde, maar oprechte liefde. Werkelijke liefde, zoals de Heer Jezus ons ook lief heeft, in waarheid liefhebben. In het tweede gedeelte van het eerste vers wordt er gesproken over de waarheid leren kennen. Zie je dat staan? De waarheid leren kennen. Dus in waarheid liefhebben, de waarheid leren kennen. En in wezen, als het gaat over de waarheid leren kennen, en dat staat er heel duidelijk in het einde van vers 1, die de waarheid hebben leren kennen om der waarheid wil, die in ons blijft. En ik denk dat het hier dan niet zozeer gaat om iets, maar over iemand. Kent u dat vers, misschien wel mooi om dat even erbij op te slaan, in Johannes 18, of ja, laten we even kijken bij Johannes, Johannes 8, even een lijn trekken, Johannes 8 vers 44. Johannes 8 vers 44. Johannes 8 daar zegt er Jezus, en dat zijn kinderen van iemand anders. Dan staat in vers 44, gij hebt de duivel tot vader. Niet God, maar de duivel. Je bent dus als het ware niet uit God geboren, maar uit de zonde geboren. En wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Ik vind het trouwens best wel heel duidelijk wat hier staat. Want als je uit de duivel geboren bent, dan staat uit de duivel tot vader, en dan staat direct al, en wilt de begeerte van uw vader doen. Mag ik het dan ook overhevelen naar God? Als je uit God geboren bent, dan wil je de begeerte van God doen. Als je uit de duivel geboren bent, dan leef je ook naar de begeerte van de duivel. Dat is een heel groot verschil. Ja? Wat ik heel duidelijk vind hier in het stukje, dat is, er is in hem geen waarheid. Zonder Jezus Christus, laat ik daar maar heel duidelijk over zijn vanavond, zonder Jezus Christus leef je in de leugen. Is het allemaal onwaarheid om je heen. Zonder Jezus Christus leef je in een leugenwereld. En daarom zei de Jezus in hoofdstuk 14, hè, dat hele bekende vers, in hoofdstuk 14, vers 6, hoofdstuk 14, vers 6, en dan begrijpt u ook dat in het evangelie van Johannes dat thema waarheid ook centraal stond. Een heel belangrijk thema voor Johannes. Er staat in vers 6, Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou, dat is nogal wat, dat je kunt zeggen, ik ben de waarheid. En in deze postmoderne tijd, waarin men geen waarheid meer kent, ja, dan botst het natuurlijk zo erg. Hè? Ja, dat kan voor jou waarheid zijn, maar voor mij niet. Hè? Dat is eigenlijk de tijd waar wij vandaag in leven. De tijd waar wij vandaag in leven is geen absolute waarheid meer. Maar de Jezus zegt, ik ben de waarheid. Nou, en dan staat de Jezus voor Pilatus, misschien kent u dat wel, in vers 37... van hoofdstuk 18, Johannes 18, vers 37. Daar staat er, Johannes 18, vers 37. Pilatus dan zeide tot hem, zijt gij dus toch een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik voor de waarheid zou getuigen. En ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zeide tot hem, en dit vind ik zulke markante woorden van Pilatus. Pilatus zegt tot hem, wat is waarheid? Dat is wat, hè? Pilatus vraagt zich af, wat is waarheid, terwijl hij tegenover de persoon staat die zegt, ik ben de waarheid. Hij is de waarheid. En terwijl Pilatus daar tegenover staat, vraagt hij zich af, wat is waarheid? De Heer Jezus is waarheid. Als we dan even teruggaan naar de Johannesbrief, dan zien we ook, dat Johannes zijn eerste brief ook afsluit. Misschien wel goed om dat nog even te lezen. Als we naar de eerste brief van Johannes nog even gaan, naar het vijfde hoofdstuk vers 20, daar staat, doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige te kennen. En wij zijn in de waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwig leven. Zie je hoe dat thema voor Johannes zo belangrijk is? In Christus vind je de waarachtige. In Christus vind je het waarachtige leven. In Christus vind je de waarheid. Met andere woorden, in de wereld vind je de leugen. En met andere, ja, dan zou je ook kunnen zeggen, en als je je geloof bouwt op deze wereld, dan kom je beschaamd uit. Dan kom je bedrogen uit. De wereld is zo vol bedrog. En af en toe komt het eens even boven water. En dan moeten er weer koppen rollen. Maar de wereld is zo vol bedrog. En de waarheid vind je alleen in de Heer Jezus. Nou, die waarheid liefhebben. Die waarheid leren kennen. En vanuit die waarheid gaan leven en gaan wandelen. Nou, dan staat er zo, als we weer even verder gaan naar de tweede Johannesbrief. We hebben die waarheid leren kennen. Die waarheid die in ons is. In eeuwigheid. En dan groet hij degene aan wie hij deze brief schrijft met de volgende woorden. In vers 3. Genade, barmhartigheid en vrede. En misschien heeft u dat wel eens ontdekt. Paulus zegt dan altijd, zij met u. Als een soort wens. En wat doet Johannes? Johannes zegt niet, zij met u. Hij zegt gewoon, zal met ons zijn. En dat is een belofte. Dat belooft God. Genade, barmhartigheid en vrede zal met. En dan vind ik het zo mooi dat hij hier het woordje ons gebruikt, hè? Hij voegt zich hier bij die gemeente. Dat begint al in vers 2 het begin. Daar staat, die in ons blijft en met ons zijn zal. En er staat, genade, barmhartigheid en vrede zal met ons zijn. Drie keer vind je daar het woordje ons. Waar Johannes zich als het ware één maakt met die gemeente waar hij aan schrijft. En weet je, dat is een geweldige belofte. Genade. Mag ik eens heel eenvoudig aan u vragen, waar denk je dan aan genade? Maak dat eens heel praktisch. Als ons hier genade beloofd wordt, nou, waar denkt u dan in de eerste plaats aan? Genade. Noem maar eens wat.
De straf.
Wat zeg je?
De straf.
Dan denk je met straffen. Dat je dus niet de straf krijgt die je verdiend hebt. Dus vergeving. Ja, inderdaad. Vergeving. Nog meer? Waar denk je nog meer aan genade?
Ontferming.
Ontferming. Ja, dat God zich over je ontfermt. Mooi.
Onverdiende gunst.
Onverdiende gunst. Gods goedheid, Gods gunst, onverdiend, ja.
God zorgt voor ons.
God zorgt voor ons. Oké.
Okay. Hij is er altijd.
Ja, zijn aanwezigheid. Vrijheid, genade, vrijheid. Ik kom net bij iemand vandaan die net voorafgaand aan de Bijbelstudie, die zich heel erg schuldig voelde over iets waarin hij had wat moeten doen en hij heeft het niet gedaan. En hij kan het ook niet meer overdoen. En een poosje met hem gepraat en toen hebben we het inderdaad ook daar heel even over gehad, dat God geeft je genade. En dan geeft God je de moed om ook weer verder te kijken. En niet met een schuldgevoel je hele leven verder te gaan. Soms moet je ook missers, fouten achter je kunnen laten. En vooruit kunnen kijken. Nou, daar heb je genade voor nodig. Ja. Nog meer genade? Liefde. Als je soms iemand tegenover je hebt die nou niet zo liefdevol is, om dan toch iemand lief te hebben. Dat is genade. Dat is genade van God. Nou, dat is heel veelkleurig, hè? Genade is kracht in jouw zwakheid. Genade is rust in een geweldige drukke tijd. Genade is wijsheid, als wij het niet meer weten. Genade is blijdschap, als we alle reden hebben om treurig te zijn. Nou, dat is dus genade. Dat je genade tilt ons boven onze eigen vermogens uit. Ja? Genade tilt ons boven ons eigen kunnen uit. Dat is de genade die God ons geeft. En het tweede wat hier staat, barmhartigheid. Nou, barmhartigheid, dat heeft alles te maken met, nou denk maar aan de barmhartige Samaritaan. Daar hebben we dat woord, hè? De barmhartige Samaritaan, die kon niet voorbij die man lopen die daar gewond langs de kant van de weg lag. Barmhartigheid heeft te maken met een bewogen hart. Je hart blijft er niet koud onder. Je hebt een bewogen hart voor iemand. Nou, hier staat dat wij te maken hebben met het bewogen vaderhart van God. Dat God van ons houdt. Dat God met ons meeleeft. Dat hij barmhartig is. En daar staat zo mooi in Klaagliederen. Zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Barmhartig. En dan staat hier ook inderdaad vrede. Dat we in God zoveel vrede gekregen hebben. En dan staat er, het is van God de Vader. Dat is trouwens een van de weinige keren dat dit zo heel duidelijk hier in de Bijbel voorkomt. God de Vader. God de Vader. En dan staat er, en van Jezus Christus de Zoon des Vaders. En u weet wel dat Johannes die Jezus zo altijd noemt, hè? Jezus, Christus, u weet al wel Christus, hè? Messias, gezalfde, koning, priester, profeet. Jezus, Christus en de Zoon van de Vader. Zo stelt Johannes die Jezus eigenlijk altijd voor. Nou, als we dan kijken in dat vierde vers, dan staat er dat Johannes zo ontzettend veel vreugde heeft. Er staat in vers 4, want het heeft mij zeer verblijd dat ik onder uw kinderen gevonden heb die in waarheid wandelen. Kijk dus in het derde vers van de derde Johannesbrief. Want het heeft mij zeer verblijd als er broeders kwamen. Ziet staan? Nou, dat is ook de stijl van Johannes, dat Johannes zo meeleeft met de gemeente. En zo blij is met de gemeente, zich zo kan verheugen met de gemeente. Ik heb mij zeer verheugd dat er mensen zijn die in waarheid wandelen. In waarheid wandelen, wat is dat? In waarheid wandelen is niet alleen maar leven zonder te liegen. Nou, het heeft er wel mee te maken. Maar in waarheid wandelen, dat betekent eigenlijk leven in overeenstemming met je geloof. Dat is in waarheid wandelen. Dat jouw geloofsleven, de praktijk van je geloofsleven in overeenstemming is met ons geloof, met het woord van God. Dat is in waarheid wandelen. En dan komen we weer terug bij hetzelfde thema wat Johannes eigenlijk vanuit de eerste brief ook weer meeneemt. En wat is dat dan in waarheid wandelen? Nou, dat is dat gebod van den beginnen. Ja, dat staat in vers 5. Maar hetgeen wij van den beginnen gehad hebben. En nogmaals, dit is en blijft altijd het eerste gebod. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben. En uw naaste. Dit is het grote gebod. Denk daar nou eens heel goed even over na. Als dit nou het gebod is, gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel je hart, met geheel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. Hoe doe je dat dan in de praktijk? Hoe doe je dat nou, God lief hebben? God lief hebben is niet alleen maar een gevoel. Maar lief hebben, dat is een werkwoord. Dat wordt vertaald in daden. God lief hebben. Nou, en dat is ook met, zoals hier staat, dat wij elkander lief hebben. Mensen, wat is het belangrijk dat onze belijdenis, ons geloof, omgezet wordt in praktisch lief hebben. Daadwerkelijk elkaar lief hebben. En dat is het eerste gebod en het blijft het laatste gebod. Het is eigenlijk, alles wordt samengevat in juist die liefde. We hebben het ook de eerste keer gezien ook, dat er in de Johannesbrief staat, God is liefde. Nou, zoals we net gezien hebben, als je uit de Satan geboren wordt, dan doe je de begeerte van de duivel. Als je uit God geboren wordt, dan laat je eigenlijk ook zien wat liefde is. En dan wil God dat door ons heen werken. En dat we naar zijn, en dan staat het ook zo, in dat zesde vers, willen we dan weer afsluiten voordat we met elkaar gaan bidden, staat in het zesde vers, en dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is de liefde, dat we naar zijn geboden. Liefde heeft alles te maken ook met waarheid, met gehoorzaamheid. Liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar. En ik hoop echt dat, ja, dat we dat ook in ons persoonlijk leven steeds meer mogen ervaren. Ja, dat we dat doen wat God van ons vraagt. Dat we daarin ook gehoorzaam zijn. Oké.